Dit is SBS Dutch.
Dit was eigenlijk de week van de staatspremiers volgens mij. Want ze staan niet alleen elkaar naar het leven, maar je merkt ook dat ze het allemaal in hun eigen thuishaven, in hun eigen staat ook allemaal moeilijk aan het krijgen zijn. We hadden het er vorige week ook al over hoeveel macht die staatspremiers eigenlijk hebben. En dat blijkt nu in deze tijden van coronacrisis, ja, dat eigenlijk vanuit Canberra heel weinig bepaald kan worden. En dat die staatspremiers allemaal eigenlijk hun eigen eilandje hebben en eigenlijk zelf over de belangrijkste dingen gaan. Dus als je het hebt over de grenzen of die dicht op open gaan, als je het hebt over de scholen of die dicht moeten blijven of open gaan, of je het hebt bijvoorbeeld over die avondklok. Dat zijn dingen waar ScoMo niks over te zeggen heeft. Ja, en die kan wel klagen, kan wel zuchten en steunen, maar heel veel meer dan toekijken, dat kan hij niet. Ja, en wat heel duidelijk was, dat merkten we vorige week ook al, is dat ScoMo die baalde het meeste van het feit dat die grenzen tussen de staten maar dicht bleven. En dat vooral die staten waar helemaal geen gevallen waren, dat die het hardst op de rem trapten om de grenzen open te krijgen. Dus hij, ScoMo, die heeft er alles aan gedaan om een plannetje te komen, om ervoor te zorgen en om de andere premiers te overtuigen dat die grenzen open kunnen. Nou, daar is hij maar gedeeltelijk in geslaagd. Als het alles goed gaat en er niet veel tegenvallers komen, dan zullen de meeste staatsgrenzen voor de kerst wel open kunnen. Maar dan moet er niks tegen zitten. Want de staatspremiers hebben hele harde voorwaarden gesteld. En er is één staat, Western Australia, die heeft bijvoorbeeld al gezegd, nou ja, daar gaan we niet aan meedoen. Dus dat is dan toch wel weer een domper voor Scott Morrison.
Maar ja, die premier die ligt niet zo onder vuur als de Victoriaanse Dan Andrews of de Queensland Paluche.
Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want je merkt dat juist op die staten die hun grenzen dicht houden, ook zelfs in Queensland, toch ook erg afhankelijk is van het toerisme, toch wel heel erg goed varen bij het sluiten van de grenzen. Ze zijn daardoor wel heel erg populair in hun eigen staten. Dat dachten we tot nu toe eigenlijk. Maar nu zie je inderdaad dat een aantal staten, dat mensen beginnen te mopperen, dat de politiek, met name de oppositie, gaat zich roeren. Dus mensen komen net, nou, als we dan het rijtje afgaan, dan zien we toch wel dat er nu, ja, barstjes ook in die populariteit van die mensen komen. We zitten hier in Victoria met een verzwaarde lockdown. En daar geldt bijvoorbeeld een avondklok vanaf 8 uur 's avonds. Nou ja, iedereen heeft dat geslikt en iedereen heeft ook altijd gedacht van, nou, weet je, dat moeten we maar voor lief nemen. Blijkt nu uiteindelijk dat eigenlijk helemaal geen brede basis heeft. Het is niet zo dat de health officer heeft gezegd van dit moet gebeuren. Het was zelfs niet dat de politie heeft gezegd dit moet gebeuren. Dus als we dan aan Dan Andrews vragen wie is dan wel met dat plan gekomen, kan hij alleen maar zeggen, nou ja, dat wilde ik heel erg graag. En ik kan me niet meer herinneren wie me daarover getipt heeft. Nou ja, dus nu is er eigenlijk hier in Victoria, wat dat betreft, nu best een beetje de boot aan. En mensen hebben het zelfs al aan de orde gesteld bij de Australische Commissie voor de Rechten van de Mens. He, om met de vraag van, ja, worden de bewegingsvrijheid van de Victoriaanse burgers, worden niet die ten onrechte klein gehouden? Als het goed is, gaat aanstaande zondag gaat de avondklok van 8 uur naar 9 uur. Als er van het weekend geen rare verrassingen komen te staan. En dan eind oktober, dan willen ze die avondklok afschaffen. Maar ja, als er nou echt heel veel verzet tegenkomt, dan is misschien Andrews wel, wordt hij gedwongen om dat eerder tegen het licht te houden. Ja, ik moet je zeggen, voor mij maakt het niet zo heel veel uit, weet je. Ik moet s'avonds die hond uitlaten en nu moet ik dat echt gaan plannen, dat ik om 8 uur weer binnen ben. Nou ja, dat geeft wat dat betreft iets meer lucht. Maar als je bedenkt voor al die takeaways, al die mensen die restaurantjes hebben die dan opgehaald moeten worden. Die balen er wel van, want mensen beginnen pas om 6:30 na te denken over wat ze gaan eten. En als het om 8:00 alles dicht gaat, ja, is dat economisch toch wel een dingetje.
En Gladys in New South Wales, die heeft ook allerlei gedoe aan de broek hangen.
Ja, op zich doet ze het coronatechnisch doet ze het wel aardig. Ze lijkt alles onder controle te hebben. En Scott Morrison, die natuurlijk haarzelfde partij is, die noemt haar dan ook de hele tijd als een soort van voorbeeld richting Dan Andrews. Dus Dan Andrews en Scott Morrison is op dit moment echt, nou ja, water en vuur.
Ja, ja, Gladys is the golden standard, hè?
Ja, zo zou Dan het moeten doen. Maar ook daar was afgelopen week, was er in New South Wales, was er een grote coalitiecrisis. De Nationals, dat was dan de coalitiepartner van Mrs. Berejiklian, die dreigde uit de regering te stappen. En waarom? Dat ging helemaal niet over corona, dat ging om de koala's. Het koala-beleid. En dan vraag je je af, hoe kunnen ze daar nu ruzie over maken? Maar dat gaat om het volgende. Er zijn plannen van de regering om boeren meer te verplichten om wat voor de koala's te doen. Ze willen de koala-habitat, het woongebied van de koala's, willen ze beter beschermen. Dus bomen moeten overeind blijven en de boeren moeten daar meer rekening mee houden. De Nationals, nou, bij uitstek ook een partij van de Outback en nou ja, van ook van de boeren, die verzetten zich daartegen. Ja, en die hebben gezegd, ja, dit willen we niet. En als dat koala-beleid niet op de schop gaat, dan stappen we uit de regering. Nou, Berit Jiklian die heeft het allemaal aangekeken en die heeft gezegd, nou weet je, dan stappen jullie maar uit die regering. En het gevolg is dat vrijdagochtend hebben de Nationals bakzeil gehaald. En die hebben gezegd, oké, we slikken dit en we gaan gewoon door en we blijven bij de regering. En uiteindelijk is dat van die Nationals natuurlijk ook wel een hele slappe zet, hè.
Maar ja, het heeft wel Gladys de gelegenheid gegeven om voet bij stuk te houden.
Ja, dat is ook zo. Maar ja, in dit soort tijden kan je eigenlijk even geen coalitiegedoe hebben. Want je hebt eigenlijk alle aandacht en alle focus nodig om die coronacrisis te lijf te gaan. Ja, dan moet je niet gaan steggelen over de koala's. Kom op.
En dan Queensland, Anastasia.
Ja, dat is een verhaal apart. Zij is een Labour-dame en eind oktober zijn opnieuw verkiezingen. En het lijkt erop, zij is hartstikke populair, dat ze opnieuw gekozen gaat worden voor de Labours en dat zij weer in het zadel gehezen wordt. Maar er zijn de afgelopen week zijn er toch wel een paar dingen gebeurd die haar populariteit flink aan het wankelen hebben gebracht.
En dat is die begrafenis bijvoorbeeld.
Ja, Palaszczuk die heeft heel duidelijk de grenzen heel erg dicht gehouden. Daarmee heeft ze populariteit gewonnen. Maar daar is ze heel erg rigide in en heel erg zwart-wit. En er was inderdaad van de week was die dame uit Canberra en haar vader werd begraven net over de grens in Brisbane. En zij mocht niet bij de begrafenis zijn. En een ander voorbeeld is dat er vier kleine jongetjes zijn uit New South Wales. En die wilden graag hun vader nog even zien. Die was aan het doodgaan door kanker. En zelfs die kleine jongetjes mochten hun vader geen afscheid meer nemen van ze. Nou, dat zijn toch wel dingen waarbij de Queensland premier toch wel wordt afgeschilderd als wel heel hard en rigoureus. En daar komt bij dat er een aantal prominente, en noem ik de AFL-spelers, met hun vrouwen, met hun kinderen en met de rest van het gevolg, allemaal vrij de staat in mogen gaan en vakantie mogen vieren. En dan kwam ook bijvoorbeeld Tom Hanks kwam weer over in zijn privéjet van de week. En ook die mocht gewoon binnenkomen. Ja, en dan krijg je toch wel een idee van deze dame die meet met twee maten. Dit houdt ze ook niet lang vol.
Nee, ik heb zelfs begrepen dat Scott Morrison er persoonlijk ingestapt is en geld gedoneerd heeft voor die jongetjes. En er ook nog, geloof ik, de mantel uitgeveegd heeft per telefoon.
Die heeft de telefoon gepakt en die heeft even heel emotioneel en met heel veel gebaren, zoals je dat dan kan doen als je ietsje raakt, heeft hij uitgelegd dat ze verkeerd bezig is. En wat zegt zij dan? Ja, ik voel me geboelied. Ik voel me gepest. Ja, daarmee sla je alle discussie ook dood. En vanuit Queensland zelf werd ook gezegd, ja mevrouw, dit kan je helemaal geen bullying noemen. Je bent gewoon op een emotionele manier, ben je terecht geweest. En ja, dat moet je kunnen verdragen.
Nou, die health officers, daar wordt ook een heleboel op afgeschoven, hè, geloof ik.
Ja, dat is ook iets heel dubbels. Je ziet de macht van de health officer. Hè, dat is elke premier. Ook Scott Morrison, maar ook de staatspremiers hebben allemaal een health officer naast zich. Die moet eigenlijk een beetje vertalen wat een medische wereld zou doen. Wat
ervan vindt, ja. En het advies wat ze uitgeven.
Ja, premier moet dat dan overnemen, is eigenlijk, of niet. Hè? Maar ook hier zie je nu, en ik denk als we uit deze coronacrisis zijn, dat ze die positie van die health officers even goed tegen het licht moeten houden. Want die macht van die health officers, die is heel raar en ook niet geborgd, ook niet wettelijk geborgd. Er is geen controle, er is geen checks en balances zijn er. En je ziet nu op een hele gekke manier dat de premiers die varen één op één op de adviezen van die health officers. Die verschuilen zich daar ook achter. Maar aan de andere kant kan het ook zo zijn dat ze zo'n advies helemaal niet overnemen en dat ze dan op eigen houtje iets heel anders doen. Zo doet bijvoorbeeld de premier van Queensland dat ook. Die zegt nu, ik zit met mijn handen in mijn haar. Ben ik niet die dame uit Canberra niet toegelaten heeft op de begrafenis. Dat was mijn health officer. Dan denk ik van ja, kom op, weet je, zo'n health officer die geeft een advies. En jij neemt dat over of je neemt het niet over. Maar als je het overneemt, draag jij de verantwoordelijkheid. Dan moet je er ook voor staan. Je kan je niet verschuilen achter de mening of het advies of de gedachte van zo'n health officer. Dus wat dat betreft is het ook een hele scheve verhouding. En Victoria speelt ook nog mee. Daar kwam ook naar voren dat de health officer bijvoorbeeld niet is betrokken bij de hele beslissing omtrent die avondklok. Heeft hij niks over gezegd. En ook over die quarantainehotels, daar is de health officer uitdrukkelijk weer niet bij betrokken. Nou ja, dus het maakt een beetje onduidelijk wat nou de premier op eigen houtje doet en wat nou inderdaad ook medisch onderbouwd is.
Hierbij opgemerkt iets wat hier totaal niet mee te maken heeft, maar de Victoriaanse health officer, die man die heet Brad Sutton, die heeft sinds zijn optreden de laatste 3 maanden, elke dag bijna, net als Dan Andrews, een enorme fanclub verzameld om zich heen. Wist je dat?
Ja, maar dat is ook een beetje van, mensen vinden hem sympathiek, maar hij is rustig.
Oh, nee. Ik heb een Facebookpagina gezien. Die is als volgt getiteld. Brad Sutton is hot.
Oh, ze vinden hem lekker.
Ja, hij staat er ook op met foto's. Die hebben ze dan opgeduikeld toen hij nog aan het studeren was. Met lang haar, een beetje als Bon Jovi. En het is inderdaad, het is veel beter om naar te kijken naar Dan Andrews. En zeker ScoMo, natuurlijk. Nou ja, terug naar ScoMo. Die heeft natuurlijk een heleboel gezeik over zich heen gekregen. Die doet het op zijn beurt ook met China. Hè? Dat hele gedoe met die journalisten. En dan China, die zegt dat Australië dat al eerder zelf had gedaan, hier. Dat het allemaal geheim is gebleven. Het is me daar een puinhoop.
Ja, het is wel duidelijk dat Scott Morrison echt frontaal de aanval heeft ingezet tegen China, tegen de Chinese inmenging. We merken het op een aantal punten. Dat, ja, weet je, dat gaat van dikke houtzaagje planken. En dan kun je je afvragen, joh, man, is het wel verstandig om dat nu in deze tijd te doen? Want we zijn economisch ook best afhankelijk van China. Je kan er ook een jaartje mee wachten. Maar hij is daar echt heel erg ongeduldig mee. En hij wil gewoon die Chinese invloed, wil die wegduwen. Hij wil er vanaf. En weet je, de reactie vanuit China kan niet uitblijven. Die zijn ook niet aardig meer in de richting van Australië. Dus die geven dan inderdaad negatieve adviezen, die sturen journalisten weg. En nou ja, de algemene vraag is,
waar moet dit naartoe?
Ja, waar gaat het eindigen? En doet Scott Morrison niet een beetje te dapper? Kan hij het zich veroorloven? En vooral ook, waarom nu? Er zijn geen verkiezingen op komst. Hij zou er nog een jaartje mee kunnen wachten.
Ja, misschien is het wel een afleidingsmanoeuvre. Ik heb van de week een interview gezien met een ex-ambassadeur van China. Die werd geïnterviewd door de ABC. Aan de tand gevoeld over hoe de houding van Australië zich verhoudt ten opzichte van China en met de rest van de wereld. En die zegt, Australië is echt niet het enige land in de wereld wat dit soort problemen met China heeft. Maar het is wel het enige land in de wereld dat dit soort ruzies met China heeft. En Australië moet niet de hele tijd met de vingers naar China wijzen als de hoofdschuldige, want ze, hè, waar de 2 kijven hebben de 2 schuld. En die ambassadeur die zei dat Australië zich eigenlijk een beetje als een soort dwarse kleuter gedraagt in deze hele kwestie. En dat ze er toch echt wel wat slimmer mee moeten omgaan, omdat ze ook inderdaad gewoon in de regio zitten.
Kijk, feit is dat China heel uitdrukkelijk zijn macht, zijn invloed, niet alleen economisch, maar ook sociaal en politiek, heel erg aan het uitbreiden is. En hij legt zijn lange arm in eerste instantie op de landen die een beetje dichtbij liggen. Dus Australië is wat dat betreft een heel dankbaar project voor ze.
Oh, en een goede testgrond ook.
Ja, en er valt ook veel te halen, want het is een rijk land, er valt veel te investeren. Dus je kan ook als China, ook in Australië, ook heel makkelijk je invloed laten gelden. Je merkt het ook in de politiek, je merkt dat ook in het straatbeeld, je merkt dat in de hele economische afhankelijkheid van China eigenlijk. Dus ik begrijp wel dat Scott Morrison daar een beetje vanaf wil en die invloed ook een beetje wil terugduwen. Want we hebben er denk ik wel meer last van dan een Amerika of een Europa, omdat we ook dichterbij zitten. En die invloed is bij ons ook absoluut groter dan in andere delen van de wereld. Maar de vraag is, hoe moet je dat doen? En moet je dat in je eentje doen? Of kan je het niet beter optrekken met andere grootmachten in de wereld? Want nu is het inderdaad een beetje ook David tegen Goliath. En hoe kan David dat nou winnen? Wil Australië hier echt werk van maken, dan zullen ze ook wel bondgenoten moeten vinden in de rest van de wereld. En nogmaals, het is niet verstandig om het zo op de spits te drijven, want uiteindelijk ga je toch wel verliezen dan. Ja, dus het moet wel op een hele diplomatieke en voorzichtige manier gebeuren, ben ik bang. Maar nogmaals, dat hij van die grote invloed af wil, dat begrijp ik heel goed.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.